Gemeente, wij kunnen Paulus wel een vooruitstrevend prediker noemen. Er zijn in de grote stad Thessalonica veel mensen tot geloof gekomen door zijn prediking van het evangelie. En kinderen, deze mensen die tot geloof kwamen in de Heer Jezus, die moesten al direct op catechisatie van de grote apostel Paulus. Paulus heeft hen 3 maanden lang uitvoerig en diepgaand onderwezen in de Bijbel. Hij heeft gesproken over het lijden en sterven van de Heer Jezus, over zijn opstanding, over zijn verhoging aan Gods rechterhand als Heer en rechter. Heeft de gemeente aangespoord en de weg gewezen in de gehoorzaamheid om de Heer Jezus na te volgen. Maar gemeente, daar bleef het niet bij. Hij heeft de gemeente ook diepgaand onderwezen, uitvoerig onderwezen in de dingen aangaande de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En daarmee gaf hij de gemeente inzicht in wat dat fundament was, volbrachte werk van de Heer Jezus, en inzicht in wat de toekomst van de gemeente was. De komst van het Koninkrijk Gods als de grote koning Jezus Christus blinkend in heerlijkheid zal verschijnen op de wolken van de hemel. En Paulus, hij verlangde erna dat de gemeente bereid zou zijn voor die komst. Bereid als een reine bruid. Dit onderwijs, gemeente, van de apostel Paulus is er diep ingegaan bij deze pasgelovigen. Het heeft een stevige basis gegeven aan hun geloofsleven. En dat is ook nodig voor ons, voor u en voor jou. Want als het hier niet goed zit in ons verstand, dan is het gevaar groot dat het hier ook scheef gaat groeien in ons geloofsleven. Het onderwijs van de apostel Paulus gaf de gemeente van Thessalonica geestelijk evenwicht, stabiliteit. En we kunnen dat lezen ook in het eerste hoofdstuk van deze brief. Ik schets maar kort even de context van de gemeente van Thessalonica. Deze gemeente was in korte tijd al overvloedig in het werk des geloofs, de arbeid der liefde. En ze waren verdraagzaam in het hopen op de wederkomst, de komst van de Heere Jezus. Zij verwachten. Het was als het ware zo, kinderen, dat die gemeenteleden daar in Thessalonica de wolken in de gaten hielden, want op iedere wolk zou de Heere Jezus kunnen komen. Want zie, hij komt met de wolken, heeft hij beloofd, en alle oog zal hem zien. Komt hij al? En zoals het ware keken ze dagelijks omhoog op de Heere Jezus, die ze lief hadden, er al aankwam. Maar het onderwijs veranderde ook hun leven. Ze brachten hun geloof in de praktijk, het werd zichtbaar. Ze verlieten de afgodendienst en het zondige, ik-gerichte leven wat ons van nature eigen is. En zo werkt het toch tot vandaag de dag. Wie zich hecht aan het woord van God, aan het evangelie wat tot ons komt van de Heere Jezus Christus, die zal door datzelfde woord en door de kracht van de Heilige Geest veranderd worden. Het ik-gerichte zal eraf gaan. Beetje bij beetje. Wat gebeurt? En dat gebeurde ook in Thessalonica. En dat het onderwijs van de apostel diepe sporen had getrokken, deze gemeente, wordt nog duidelijker als wij de hele situatie bezien in deze gemeente. Er was sprake van verdrukking. De eens zo vertrouwde omgeving van Thessalonica keerde zich tegen de gelovigen. En veel christenen verloren hun natuurlijke achterban. Niet dat zij dat wilden, maar vrienden, bekenden, familie, collega's keerden zich tegen hen vanwege hun geloof. Zij vervreemden anderen niet van zichzelf door vreemd te gaan doen of drammerig getuige te zijn of zo. Nee, het gebeurde omdat zij andere prioriteiten gingen stellen in hun leven. Niet de afgodendienst. En dat valt op, gemeente. Het valt op als niet meer de begeerlijkheden van onze ogen en van ons vlees, het zondige vlees, en de hoogmoed en de grootsheid van ons leven, als niet deze dingen meer onze inspiratiebronnen zijn, maar als de liefde van God en de liefde tot de naaste ons motiveert, dat valt op. En dat zal ons tegelijkertijd ook wat kosten. Als je zo radicaal de Heer wil volgen in jouw leven, dan kost dat wat. En wellicht zijn er vanmorgen die dat herkennen. Het lijden om Christus wil wat allerlei vormen aan kan nemen. Als je bijvoorbeeld door collega's of klasgenoten, of misschien wel door jouw familie, niet meer vol wordt aangezien, omdat je christen bent. Omdat je anders bent. Of met andere woorden, van de ander. Met een hoofdletter. En de Thessalonikers hadden er volop mee te maken met die verdrukking. En zelfs ook vervolging. En Paulus moest na ongeveer 3 maanden nadat die gemeente tot stand was gekomen door zijn verkondiging van het evangelie. Na 3 maanden moest Paulus de gemeente verlaten vanwege hevige vervolgingen. En zo liet hij deze jonge gemeente achter zich. Kort en krachtig onderwezen in de schrift, in de leer zouden we kunnen zeggen. Bemoedigd om staande te blijven in het geloof en de verwachting van Jezus' komst. Maar gemeente, deze gemeente bleef ook achter als een groepje kwetsbare gelovigen. Een vervolgde groep mensen. Ze trokken nog maar enkele maanden met elkaar op. Als gelovigen. En dit betekende dat het gevaar voor versplintering groot was. Ze waren als loszand bijeengekomen. Maar het gevaar voor uiteenvallen van de gemeente was bepaald niet ondenkbaar. Zeker gezien de verdrukking en de vervolging. En dat gevaar, gemeente, dat dreigt ook voor ons vandaag de dag als gemeente. Misschien niet zozeer dat het uit de hoek van vervolging en verdrukking, maar wij leven wel in een tijd die wel gekenmerkt wordt door het individualisme. Ieder op zijn eigen eiland. Een tijd waarin we zo gemakkelijk elkaar als broeders en zusters los kunnen laten. De gemeente, wat moet Paulus deze gemeente in deze situatie toewensen? Toebidden in zijn brief. Laten we gelijk maar dichter bij huis komen vanmorgen. Wat hebben wij ook nodig om bereid te zijn voor dat grote moment als Jezus wederkomt in heerlijkheid? Om zijn gemeente voor de Vader voor te stellen. En dat lezen we in onze tekst, wat Paulus bidt. En de Heere vermeerdere u en maken u overvloedig in de liefde tot elkaar, tot allen, zoals ook wij het zijn tot u. Weet je, dat is het geheim. Dit is het meest wezenlijke dat een bloeiende gemeente kenmerkt. De liefde. Paulus wijdt daar een heel hoofdstuk aan in 1 Korinthe 13. Over de liefde. Zo dan blijft geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze echter is de liefde. Op een andere plaats zegt Paulus, die de ander lief heeft, die vervult de wet. Als vanzelf is die persoon bezig de wet te vervullen. Die de ander lief heeft, vervult de wet. En het is de liefde die Paulus hier de gemeente toewenst en toebidt. En in het volgende hoofdstuk roept hij de gemeente ook op om elkaar lief te hebben. Mag u dat eens vragen vanmorgen, gemeente? Hebt u elkaar lief als broeders en zusters van hetzelfde huis? Was het voor u een vreugde en een blijdschap vanmorgen om elkaar weer te zien? Het is belangrijk om die vraag tot ons door te laten dringen als gemeente. Want gemeente, we kunnen organisatorisch prima functioneren. Maar we moeten een geestelijke thermometer bij de gemeente houden. Om te zien of de gemeente op temperatuur is geestelijk. Of dat zij geestelijk onderkoeld is. En een graadmeter voor het geestelijke leven in de gemeente is toch wel de onderlinge liefde. En die is er in Rotterdam-Zuid. Laat ik dat eens onderstrepen. Daarom was het voor mij weer een vreugde om vanmorgen hier te zijn. Dat ik iets ervaren heb van die onderlinge liefde in uw gemeente. Natuurlijk, volmaakt is het niet. Kan weer van alles door onze gedachten schieten. Maar houd vast aan wat er is. Aan wat God gewerkt hebt en werkt in uw midden. Maar dat er onderlinge liefde is en dat dat zo blijft, is bepaald geen vanzelfsprekendheid. En waarom, gemeente, hebben wij voortdurend die liefde nodig om bewaard te worden tot op de dag van Jezus Christus? Nou, omdat we bepaald niet gestimuleerd worden door de cultuur waarin wij leven, het individualisme waar ik het net over had. We worden daarin niet gestimuleerd om elkaar lief te hebben en om elkaar vast te houden. Maar ook onze ikgerichte natuur leert het niet om het goede voor de ander te zoeken. Laten we daarin maar eerlijk zijn, want hoe moeilijk is het niet om een ander lief te hebben in de gemeente die mij eigenlijk niet zo goed ligt. Soms kan het gezicht van een ander je al tegenstaan. Waarom is een raadsel, maar het kan. Laat staan bepaalde karaktertrekken of dat je bepaalde dingen weet van een ander. Hoe moeilijk is het om een ander lief te hebben die misschien een wat andere visie heeft op bepaalde zaken, gevoelige zaken. Als ik denk aan de discussies die gaande zijn vandaag over de doop, gemeentevernieuwing. Dan komt het erop aan, gemeente, wat wij voor elkaar geven. En om elkaar geven. En de liefde verloochent zichzelf. Die liefde is altijd gehuld in altaarvlammen van de zelfopoffering. Zo las ik bij iemand. Maar het is wel juist die zelfopofferende liefde die ons aan elkaar verbindt. Dat was onze eerste gedachte. De liefde verbindt ons aan elkaar. En precies daarom de bede van de apostel Paulus in vers 12. En de Heere vermeerdere u. En maak u overvloedig. Twee synoniemen deze woorden. Volmaken. De Heere maken u rijk, overvloedig in de liefde. Tot elkaar. En tot allen. Maar, zult u vanmorgen vragen, waar leren wij dan wat werkelijk liefde is? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. En hoe leren wij die liefde in praktijk te brengen? Ook een belangrijke vraag. Nu gemeente, als het gaat om de vraag waar wij die liefde leren, dan wijst de Bijbel niet op onszelf. Maar dan wijst Paulus ons op de Heere. De Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde. Hij is de bron. Zoals Johannes het zegt ergens in zijn brief, God is liefde. Dan moeten we bij hem leren wat liefde is, waar of niet. En dat leren we zondag aan zondag in de gemeente. Als we groeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Als we zien op hem, de gekruisigde, dan leren we wat liefde is. Dan zien we wat liefde betekent. Liefde die door het nulpunt gaat. En dat is toch gemeente het evangelie, wat ons hart verbreekt, doet smelten. Dat hij zich overgaf in het oordeel voor jou en uw zonde en de mijne. In gehoorzaamheid aan zijn vader. En liefde tot zondaren. En in hem wordt de liefde van God zichtbaar. Het krijgt een gezicht voor ons. De liefde van de vader die niet wil dat er enige verloren gaan. En daarom hoeft er vanmorgen ook niemand te wanhopen. Want als er hier nog iemand in de gemeente zit die zegt, maar ik ken de Heere niet. En ik heb een verlangen om hem te kennen. Dan staat er bij de Heere niks in de weg. Want als we leren bij hem wat liefde is. Nou luister dan naar het woord. De Heere keek niet naar ons, naar u en naar jou. Of wij geschikt waren of geschikt zijn om verlost te worden uit ons verloren bestaan. God maakte zijn liefde niet afhankelijk van u of van mij. Maar hij maakte zijn liefde zichtbaar. In zijn gekruisigde zoon, de Heere Jezus Christus. Een liefde die zichzelf totaal wegcijfert. Voor mislukkelingen. Mensen die altijd de verkeerde kant op gaan. En daarom zegt Johannes gemeente in zijn brief. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. En hoe dieper wij gemeente door het woord en door de Heilige Geest leren verstaan wie wij zijn in onszelf, hoe dieper de ootmoed, de verootmoediging voor de Heer. En hoe dieper wij leren verstaan, hoe weergaloos Gods onvoorwaardelijke liefde is, hoe beter wij met elkaar om kunnen gaan. Dat we van hem leren wat onvoorwaardelijke liefde is. Waarom heeft God u lief? Waarom heeft hij mij lief gehad? Ik weet het niet. Ja, ik weet, God is liefde. Niet afhankelijk van mij. Daarom ligt onze zaligheid zo vast in hem. Omdat zijn liefde is als een rots. Die zich als een woord vastklampt. Die ligt vast voor eeuwig als een zwabberend bootje. Verankerd aan een rots in de branding. Gods liefde is vast. En hoe meer wij dat leren, gemeente, hoe weergaloos, onvoorwaardelijk Gods liefde is. Hoe beter wij met die ander om kunnen gaan. En anderen met mij om kunnen gaan. Met al onze fouten en gebreken. Omdat liefde niet meer afhankelijk wordt van die ander. Dat is het geheim. Ik moest denken aan het hoge priesterlijk gebed van de Heere Jezus. Als we die volgende vraag stellen. Hoe leren wij dan die liefde? Nu uit het woord. We hebben over nagedacht. Maar luister naar het gebed van de Heere Jezus. Johannes 17. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Dat is het geheime, gemeente, van het nieuwe leven. Gods liefde verbreekt ons hart. En God stort zijn liefde uit in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Liefde in de gemeente. De liefde verbindt. Dat leert de cultuur ons niet. Dat leert onze natuur ons niet. Maar God leert het ons in het evangelie vanmorgen. En hij wil het in ons hart drukken door de Heilige Geest. Waarom is dit zo belangrijk voor Paulus? En de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde tot elkaar. Nu gemeente, een van de redenen lezen wij in de brief van Thessalonica. De gemeente van Thessalonica was zo kwetsbaar. Het gevaar was zo groot voor versplintering. Dat ze als los zand weer uiteen zouden vallen. En wat bewaart ons als gemeente om met elkaar standvastig te blijven? In geloof en in de verwachting op Jezus' komst. Wel gemeente, wachtend op Jezus' komst, want dat doen we toch met elkaar, of niet? Wachtend op Jezus' komst, zal het de liefde van God in ons midden zijn. Die ons bewaart tot op Jezus' komst. En dat zal in de tweede gedachte duidelijker worden. Maar die onderlinge liefde, die verbindt ons samen. Die houdt ons bijeen. Maar die liefdegemeente wordt ook voelbaar. Hoorbaar. Zichtbaar in de gemeente. Het heeft een geweldig effect als we toenemen in die onvoorwaardelijke liefde die we leren vanuit het evangelie. Als die een plaats mag krijgen, meer en meer in ons midden. Daar zullen we alle van profiteren. Daar gaan we ook profiteren. Van die liefde. En we gaan er ook van profiteren. Met elkaar. Tot eer van God. Onze tweede gedachte. De onderlinge liefde versterkt ons in heiligmaking. Het is frappant, gemeente, dat Paulus die onderlinge liefde in verband brengt. Met heiligmaking. De vernieuwing van ons leven. Hij zegt, de Heere vermeerdere u. Maak u overvloedig in de liefde tot elkaar en tot allen. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligheid voor het aangezicht van God onze Vader. En moeten we even noteren, gemeente, vanmorgen, dat Paulus hier spreekt tot de gehele gemeente van Thessalonica. Tot jongeren, tot ouderen, tot de kleine kinderen, zoals God sprak tot het hele volk Israël. Wees heilig, want de Heere Ik, de Heere, uw God, ben heilig. En wat Paulus hier verlangt voor die gemeente, is dat zij onberispelijk zal staan straks voor het aangezicht van God. Als Jezus terugkomt. En dat is ook een vraag voor ons, gemeente. Want is de gemeente van de Maranatenkerk heilig? Straalt u als gemeente de boodschap uit, de Maranatha-boodschap, Jezus komt en zijn we er gereed voor die komst. En Paulus geeft ons, misschien voor ons gevoel, een onbereikbaar doel aan. Hij verlangt in zijn wens en beden dat de gemeente straks bij die komst onberispelijk zal zijn in heiligheid voor het aangezicht van God. En daar leren we veel uit met elkaar, want wat moet ons leven kenmerken als christen, ook in 2007, de tijd waarin wij staan? Wat moet ons doel zijn? Heiligheid. Onberispelijk te zijn in heiligheid. En dan ligt de nadruk in onze tekst vooral op ons innerlijk leven, wat er hier en hier omgaat in ons hart. Het gaat om onze gezindheid, onze geestesgesteldheid, onze mentaliteit. Dan moeten we nog meer woorden verzinnen. Dan gaat het om ons innerlijke leven. De vraag of ons leven toegewijd is aan de Heer. Onberispelijk. En dan gaat het er niet om, gemeente, of wij hier volmaakt worden. Of dat we nooit meer in zonde vallen. Nee, die volmaaktheid komt straks. Maar het gaat er wel om dat de grondtoon van ons leven, en daar kunnen we onszelf aan toetsen, of de grondtoon van ons leven is het verlangen om voor de Heere te leven. Een verlangen, gemeente, om met elkaar zo te leven, dat er als het ware bij God een glimlach op zijn aangezicht verschijnt, als hij naar u kijkt. En dat deze vrucht niet op onze akker groeit, dat weet Paulus en ik hoop wij allemaal al te goed. En daarom richt hij zich in zijn wens en beden ook in de eerste plaats op de Heere. De Heere vermeerder ik u. En het mag met elkaar onze beden zijn, dat de Heere doet in ons midden. Maar dan zegt de apostel iets opmerkelijks, gemeente. Laten we even de Bijbel erbij pakken tussen vers 12 en 13. De Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde tot elkaar en tot allen. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Hij bidt dus of dat de Heere ons sterk wil maken, geestelijk sterk, in het verlangen om onberispelijk te zijn. Om te doen wat God vergenoegt, wat hem verblijdt, wat een glimlach op zijn aangezicht brengt over ons. Maar als we vragen, hoe doet God dat dan? Hoe versterkt God u dan om voor hem te leven? Wel, dan zullen sommigen onder ons zeggen, dat doet hij door de Heilige Geest. Ja, dat is ook waar. Maar hier, in onze tekst, legt Paulus een heel bijzonder accent, waar ik vanmorgen u en jouw aandacht op wil vestigen. Hoe doet God dat? Hoe versterkt hij ons in die gezindheid, in dat verlangen om hem te dienen? Vers 12. Dat is het antwoord. De Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde tot elkaar en tot allen. Dus het is de liefde van God die ons als gemeente samenbindt. De eerste gedachte, de liefde bindt ons samen. Maar het is ook de liefde die ons onderling versterkt. Om heilig voor God te leven, onze tweede gedachte. De liefde versterkt in heiligmaking. Met andere woorden, gemeente, de liefde die God in ons hart geeft, die heeft een effect. Dat wij hart krijgen voor elkaar. Kijkt u zo wel eens naar de ander in de gemeente? Dat is natuurlijk een rare vraag zijn, maar ik zou bijna zeggen, kijk elkaar maar eens even aan, zo verschillend. Dat we naar elkaar kijken vanuit het verlangen dat het die ander geestelijk wel mag gaan. Dat hij mag leven uit de genade van God. En dat doet de liefde. En de Heer wil jou en ons allen voor elkaar gebruiken om elkaars geestelijk welzijn te bevorderen. Een verlangen dat Gods liefde, die eeuwige onvoorwaardelijke liefde en het beeld van de Heer Jezus waarin die liefde zichtbaar is geworden, dat het zichtbaar wordt in de gemeente, in elkaar. En daar hebben we elkaar voor nodig. Want ik denk, gemeente, dat vandaag de dag velen die bemoediging missen in hun geloofsleven. Waardoor sommigen, misschien ook vanmorgen, zo moedeloos kunnen zijn. Misschien belijdenis gedaan vorig jaar of 2, 3 jaar geleden. En je bent even verder. En dat het moeilijk voor je is om toegewijd te leven voor de Heer. Ik kom dat vaak, ja, toch geregeld tegen. En dat hebben we nodig, dat we elkaar bemoedigen. Dat er zijn in de gemeente die anderen bemoedigen en die anderen als het moeilijk hebben, een woord van troost hebben. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja, dat kan als een pot zelf zijn, op een zere wond, geestelijk gezien. Dat het ander kan bemoedigen, dat ze weer moed vatten. Ik kwam net in de consistorie, waar een ouderling getuigde hoe hij wakker werd met de liefde van God in zijn hart. Prijs de Heere, looft hem tezamen met harp en snarenspel. Prijs zijn liefelijke naam, want God is goed. En ik voelde als het ware weer bemoediging om te gaan preken. Ik denk, God is goed, dat mogen we elkaar voorhouden in de gemeente. En zo kan zomaar zo'n bemoediging, zo'n getuigenis een effect hebben. En dat heeft het ook vandaag de dag. Verblijft u in de Heere, houd moed. Elkaar onderwijzen als we weer wat nieuws geleerd hebben in de schrift. Elkaars geestelijk welzijn op het oog hebben. Dat doet de liefde. De liefde versterkt ons. Om onberispelijk te leven. Toegewijd te leven voor de Heere. Daarom heb ik ook vers 14 en 15 gelezen, gemeente, van het vijfde hoofdstuk. Ik hoef het alleen maar voor te lezen om te begrijpen nu. Wat Paulus zegt, en wij bidden u broeders, wijs de ongeregelden terecht. Zal ik zoiets over zeggen? Vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, wees langmoedig, geduldig tot allen, zie dat niemand kwaad voor kwaad vergeldt, maar jaagt het goede na voor allen, voor elkaar. Ziet u dat de liefde van God in de gemeente een effect heeft en dat anderen daar van gaan profiteren. En dan kan het ook wel eens zijn, om even verder te gaan op dat korte stukje, wijs de ongeregelden terecht, dan kan het ook wel eens zijn dat we elkaar bij de les moeten roepen. Als je bijvoorbeeld een oude vriend of medekategorisant tegenkomt, waarmee je samen belijdenis hebt gedaan, en dat je ziet in zijn leven dat hij dreigt af te wijken in af te wijken van de Heer, dat de Heer geen plaats of zo, of een hele kleine plaats meer heeft in zijn of haar leven. En zoveel wereldsgezindheid. Nou, dan mag je die ander best op bevragen, toch? Doe dat gerust, bij je vrienden of vriendinnen. Want de liefde bindt samen, hebben we gezien. En het geeft een hart voor elkaar. En dat doet het verdriet als anderen de Heer vergeten en zo ver bij hem vandaan leven. Het doet de Heer ook verdriet. En dat weten we toch met elkaar. Het doet toch verdriet in ons hart. Als de Heer zich als het ware moet schamen voor zijn kinderen. Om een voorbeeld te gebruiken wat we allemaal, of de meeste van ons wel herkennen. Dat kan zo zijn in het gezin. Dat als kinderen ruzie hebben. Woorden hebben met elkaar. En dat er ferme taal door de kamer vliegt met een aangrijpend volume. En dat papa net aan de telefoon is en zegt stil. Wat moeten die anderen wel niet denken van ons en stiekem van mij als vader? Ik schaam me. Wat moeten de buren wel niet denken? Nou, zo is toch ook onder elkaar gemeente. Dat het verdriet doet als de Heer zich zou moeten schamen voor sommigen van ons. Dat moet ons aan het hart gaan. En zo komt het woord van de Heer ook even heel concreet tot ons vanmorgen. En dan moeten we onszelf ook maar beproeven in het licht van dit woord. Hebben we oprecht verdriet van onze tekorten voor de Heer? Het gaat niet om een volmaakt leven. De strijd tegen de zonde die blijft, dat weten we. Maar we kunnen in de zonde toch niet meer leven, gemeente. En doet het ons verdriet in ons persoonlijk leven, of als we het zien in het leven van die ander. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zo volkomen en zo voorgoed, dat we voor hem willen leven. Daarom hebben we hem lief. En daarom hebben we hart voor elkaar geestelijk welzijn. En dan kunnen we ook elkaar wel eens bij de les loepen. En dan hebben sommigen van ons vanmorgen misschien een bezem nodig. En die moeten we soms elkaar maar eens in de hand stoppen. Als het te pas komt en gepast is. De bezem van de dagelijkse bekering. Dat we de kamers van ons leven na moeten zien. Dat er misschien geen kamers zijn waar het zonde stof duimendik ligt. En de walm van de ikgerichtheid ons in het gezicht slaat. Paulus spreekt hier over heiliging. We zullen straks door de Heere Jezus voor het aangezicht van de Vader gesteld worden. Die ons zo lief heeft gehad dat hij zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Zichzelf gegeven heeft in hem. We zullen voor zijn aangezicht gesteld worden door de Heere Jezus. Als hij zal zeggen, ziet Vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Hoe zullen we dan staan, gemeente? Hoe zal u staan voor Gods aangezicht? In verootmoediging, maar toch oprecht? Of met bezoedelde kleren? Dat zou toch wat zijn? Dat kan toch niet? Met een bevlekt en bevuild geweten, omdat we het merendeel van ons christenleven voor onszelf geleefd hebben en niet voor hem die ons kocht met zijn dierbaar bloed. Maar dan mogen we elkaar vanmorgen aanmoedigen en bemoedigen, gemeente, om ons te verootmoedigen voor de Heer. Wat we gezongen hebben, bij hem is altijd vergeving. Altijd bij hem geweest. Tot vandaag de dag toe. Net als de verloren zoon. Met die terreinen van ons leven die nog zo ikgericht zijn. Zo op onszelf. Dat we die belijden aan de Heer. Als een verloren zoon bij de Vader komen. En hij staat op de uitkijk vanmorgen hoor, naar u. Als u zo ver bij hem vandaan leeft, dan roept hij u vanmorgen terug. Bij elkaar en met elkaar. Als een verloren zoon. Het is toch onmogelijk, gemeente, om bij die Vader vandaan te blijven. Die zijn liefde zo zichtbaar heeft gemaakt in zijn Zoon. De Heere Jezus Christus. Hij kijkt niet naar jou. Wie ben jij? Hoe ben jij? Hij heeft jou lief. Dat is zijn eeuwige, onvoorwaardelijke liefde. En zo roept hij ons terug tot hem. En hij wil ons bij hem houden. En zo mogen we elkaar die genade van God voorhouden die sterker is dan onze zonde. En Heere, dat gemeente, dat moet ons overvloedig maken. In de liefde. De bede van Paulus. De Heere vermeerdere u. En maak u overvloedig in de liefde. Voor onszelf en voor elkaar. Om voor hem te leven. En zo zal de band, gemeente, die wij met elkaar hebben, ons samenbinden. En die zal voor een groot deel ons christenleven bepalen. Paulus gaat nog een stap verder. Dat de band die wij met elkaar onderling mogen hebben, als gemeente, voor een groot deel bepaalt hoe wij straks verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is onze derde gedachte. De liefde bereidt ons voor op de toekomst. Op de komst van de Heere Jezus. Korte gedachte. Het is opmerkelijk, gemeente, dat Paulus hier niet het gemeente zijn op zichzelf op het oog heeft. En dat mag voor ons wel een les zijn in de tijd waarin we leven, waarin zoveel bezinning is, en terecht, dat is ook goed, maar waarin zoveel bezinning is op gemeentevernieuwing, op gemeente zijn. En hoe belangrijk die bezinning ook is, maar een bloeiende gemeente, een warme gemeente, is geen doel op zichzelf. Luister maar naar Paulus, opdat hij uw harten versterken, het is door de onderlinge liefde, tweede gedachte, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligheid voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Daar gaat het om. Want als hij komt, gemeente, dan zullen we oog in oog staan met de Zoon van God. Die in blinkende heerlijkheid zal verschijnen. Hem, waar we over gepreekt hebben, waar we over gesproken hebben, waar we naar hebben uitgezien. Hij zal er staan in heerlijkheid. We zullen hem zien. Maar dan zal hij ons ook voorstellen. Als zijn gemeente, als zijn bruid voor zijn Vader. Zie, Vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan ga ik vanmorgen niet met u nadenken over het hoe en het wanneer van die opname van de gemeente. Dat komt wel goed. Maar zijn we erbij, gemeente? En hoe zullen we daarbij zijn als gemeente? Dat is de grote vraag van morgen. Hoe zullen we staan voor de Vader als de bruid van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf doodgeliefd heeft voor ons? Hoe zullen we staan voor Hem? Hoe zult u staan voor Hem? Hoe zullen we met elkaar staan voor Hem? Als een reine bruid, met een rein kleed, voor Hem. Dat is ons verlangen, gemeente. Dat het doen uit dankbaarheid, die zoveel voor ons gedaan heeft. Mag het woord u aansporen vanmorgen, gemeente. Om net als Paulus, om ook voor elkaar te verlangen dat de Heere de liefde vermeerdert in ons midden. En overvloedig maakt. En hij is er al hoor, in Zuid. Dat heb ik ervaren, laat ik het onderstrepen. Niet negatief doen, denk erom. Maar dat we mogen verdiepen in die liefde van Christus. Om een reine bruid te zijn voor Hem. Voor de Heere Jezus Christus. En dat Hij ons zo aan zijn Vader voor mag stellen straks. Als we voor Hem mogen staan. Gemeente, dan kunnen we vanmorgen misschien veel tekorten gevoelen in onszelf. Maar laten we elkaar juist daarom bemoedigen. Omdat we hebben leren kennen wie God is. In zijn eeuwige trouw. Die het zegt, bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Nog het verbond van mijn vrede. Zegt de Heere, uw ontfermer. Hij is getrouw. En daar besluit Paulus ook deze brief mee. Lees het thuis maar eens na in hoofdstuk 5. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. De Heere vermeerdere u. Hij zal ons vermeerderen. Als we zo opzien in dat verlangen naar zijn werk onder ons. Laten we daar elkaar op wijzen, gemeente. Die trouw van God. En elkaar toeroepen. Kom, ga met ons. U, jij met elkaar. En doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat het verlangen is van ons hart, dat God verheerlijkt wordt in ons midden. De gemeente, als we dan toch hand in hand staan en schouder aan schouder, laten we dan ook met elkaar bidden. Daar wil ik mee eindigen vanmorgen. Zoals het prachtige lied het zingt, o Heilige Geest, kom tot uw heerschappij, schenken er leving en begin bij mij, zegen uw volk. En maak het als een bruid bereid. Wachtend op Jezus' komst. In heerlijkheid. Amen.